Ook van mijn kant, fijn dat we elkaar weer ontmoeten mogen. Beetje vroeg in de maand, maar dat komt door de planning. U moest dus weten wat een puzzel dat is om al die series in elkaar te schuiven. Maar het is weer gelukt. En u hebt zich niet laten weerhouden door het feit dat het allemaal nog zo zomers is buiten. Fijn, en we hebben bovendien een heerlijk onderwerp vanavond. Over Gods soevereiniteit, Gods verkiezing, Gods barmhartigheid. Laten we lezen uit Romeinen 9. Ik wijk een beetje af van het gewone patroon, doordat ik de laatste vier verzen wil reserveren voor de volgende keer. Anders hebben we nu zoveel te behandelen en de volgende keer een heel stuk minder. Dus wij lezen Romeinen 9, vers 1 tot en met 29. En ik doe dat zoals gebruikelijk uit de Telos-vertaling. En ook als straks de NBV uitkomt, dan blijven wij gewoon hier uit de Telos-vertaling lezen. En u leest heerlijk mee uit de NBG-vertaling of uit uw eigen Statenvertaling. Romeinen 9 vanaf vers 1. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, terwijl mijn geweten meegetuigt door de Heilige Geest dat ik grote droefheid heb en een onophoudelijke smart in mijn hart. Want zelf heb ik gewenst door een vloek gescheiden te zijn van Christus ter wille van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Israëlieten zijn zij, van hen is het zoonschap, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de dienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen. En uit hen is naar het vlees de Christus, die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid. Amen. Maar het is niet zo dat het woord van God vervallen zou zijn. Want niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. Evenmin omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar in Isaak zal uw nageslacht worden genoemd. Dat is, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte, omstreeks deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En niet alleen zij, maar ook Rebecca, die zwanger was van één, onze vader Isaak. Zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads bedreven hadden, opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven, niet op grond van werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Want tot Mozes zegt hij, ik zal mij erbarmen over wie ik mij erbarm en mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Zo ligt het dan niet aan hem die wil, ook niet aan hem die loopt, maar aan de zich erbarmende God. Want de schrift zegt tot Farao, juist hiertoe heb ik u doen opstaan, opdat ik u in mijn macht betoon en opdat mijn naam verkondigd wordt op de hele aarde. Daarom dan, hij erbarmt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. U zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Ja, maar mens, wie bent u dat u tegen God het woord opneemt? Zal het maaksel tot zijn maker zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat tot eer en het andere tot oneer? Als nu God, daar hij zijn toren wilde betonen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten van de toren tot het verderf toebereid, en om bekend te maken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten van de barmhartigheid, die hij tevoren tot heerlijkheid heeft bereid, ons die hij ook heeft geroepen, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de volken. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen, en de niet geliefde, geliefde. En het zal zijn op de plaats waar tot hen gezegd werd, u bent mijn volk niet, daar zullen zij zonen van de levende God worden genoemd. En Jesaja roept over Israël uit, al was het getal van de zonen van Israël als het zand van de zee, het overblijfsel zal behouden worden. Want de Heer zal ten einde toe en met haast een zaak doen op de aarde. En zoals Jesaja tevoren heeft gezegd, als de Heer Zebaoth ons geen nageslacht had nagelaten, dan zouden wij als Sodom geworden zijn en aan Gomorra gelijk gemaakt. Tot hiertoe het woord van God. Wie tot dusver de hoofdstukken 1 tot 8 van deze brief heeft gevolgd en vooral daarin de nadruk van Paulus heeft opgemerkt dat er geen verschil is tussen Jood en Griek, lees heiden in het algemeen, tussen Jood en heiden als het gaat om de zondigheid. De Jood is zondig, de heiden is zondig en beide zijn gelijkelijk afhankelijk van Gods genade. Als je dat alles op je hebt laten inwerken, dan komt bijna automatisch de vraag op, ja maar wat is dan nog de bijzondere plaats van Israël? Israël is toch het volk van God? Israël heeft toch heel eigen en bijzondere beloften? Blijft daar dan helemaal niets van over? Zijn Israël en de volkeren dan in alle opzichten volkomen gelijkgeschakeld? Het merkwaardige is dat veel uitleggers ook zeggen, ja dat is in feite ook zo. Terwijl het mijn stellige overtuiging is dat Paulus in deze drie hoofdstukken wel degelijk de bijzondere plaats en de bijzondere voorrechten van Israël benadrukt en vooral in hoofdstuk 11 ook de bijzondere toekomst van Israël als een afzonderlijk aspect van het profetisch woord en van de toekomstige wegen van God. En daarom begint hij ook in dit hoofdstuk met grote nadruk. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet. Mijn geweten zelfs getuigt mee met de Heilige Geest. Dus het is maar niet een kwestie van een intellectuele overtuiging. Het is zijn geweten dat hem hier laat spreken. Want hij wil de gedachte vermijden alsof hij geen oog zou hebben voor de bijzondere positie van Israël. En Paulus gaat nu uitleggen aan de ene kant wat dan die bijzondere positie inhoudt. En hoe dat in de toekomst ook weer zichtbaar zal worden. En hoe er tegelijkertijd zoveel overeenkomst is met de heidenen. En ik zeg u nou alvast waar dat in bestaat. Dat zit hem hierin. Als Israël in elk opzicht gezondigd heeft, dat zullen we direct zien. Dan is Israël, ondanks dat het zoveel belofte heeft, in de praktijk geworden als een van de volkeren. En dan kan het alleen maar door Gods genade alsnog ontvangen wat God het beloofd heeft. Maar als dat zo is, dan geldt die genade ook voor elk ander volk. Dat ook geen enkel recht kan laten gelden en alleen door pure genade binnen kan komen. En daardoor is er ook ruimte gekomen voor ons gelovigen uit de volkeren. Paulus benadrukt hier allereerst dat hij een grote droefheid heeft over Israël. En die droefheid bestaat daarin dat zij tekort gekomen zijn aan wat zij hadden kunnen ontvangen. En dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Zij hebben zoveel mooie dingen toevertrouwd gekregen, die geen van de volkeren heeft ontvangen. En in elk van die opzichten zijn zij ontrouw geworden. En in het laatste, wat de Christus betreft, het meest van allemaal. Paulus zou zelfs wel willen wensen, net zoals Mozes dat eens na de zonde met het gouden kalf gedaan had. Hij zou wel willen wensen dat God op hem maar het oordeel liet neerkomen als Israël maar vrij uit zou kunnen gaan. Dat kan natuurlijk niet echt, het is een onmogelijke wens. Bij Mozes is het niet gebeurd en bij Paulus is het niet gebeurd. Er is er maar één geweest die de plaats van anderen kon innemen, die zelf zondeloos was en als God de Zoon bij machte was hun zonden op zich te nemen. Dat was de Heer Jezus. Het is maar bij wijze van spreken dat Paulus die wens uitspreekt door een vloek gescheiden te zijn van Christus terwille van zijn broeders, zijn verwanten naar het vlees. Daar voegt hij er nog aan toe, want broeders is natuurlijk een dubbelzinnig woord. Wij zijn allemaal broeders van Paulus geworden. Maar hij zegt hier, nee, ik bedoel nu even mijn lijfelijke broeders. Niet broeders in geestelijke zin, want hij heeft het nu over die massa die zich niet heeft bekeerd toen de Heer Jezus kwam. Maar wel broeders in de lichamelijke zin. Geest, nee, niet geestverwanten, vleesverwanten. zijn letterlijke broeders in de zin van afstammelingen van de aartsvaders. Maar dan komt hij tot die opsomming van hun bijzondere zegeningen. Van hen is het zoonschap. God heeft in het begin al gezegd, Israël is mijn eerstgeboren zoon in Exodus 4. Wat een bijzondere plaats. Maar Hosea 1 zegt, Israël is vanwege zijn zonde niet mijn volk. En als dat opgegeven wordt, dan zijn ze weer zonen van God. Ze zijn zonen, maar God kan ze als zodanig niet erkennen. En zo is het met de tweede, de heerlijkheid. Doordat de Shechina, de wolkkolom, in hun midden woonde. Maar sinds de val van de tempel, wat hier nog gebeuren moest. Trouwens, al sinds de val van de eerste tempel woonde de wolkkolom niet meer onder hen. Want toen de tweede tempel gebouwd werd onder Zerubabel, is die wolkkolom niet opnieuw neergedaald. Van hen is de heerlijkheid. Dat wil zeggen, dat was een bijzonder voorrecht dat zij bezaten, maar die heerlijkheid was al lang niet meer in hun midden. Van hen zijn de verbonden. Maar in zekere zin hebben alle verbonden van de menselijke verantwoordelijkheid uitgezien een voorwaardelijk karakter. En ze hebben niet aan die voorwaarden voldaan en ze hebben geen enkele claim. Ze kunnen geen enkel recht laten gelden. Van hen is de wetgeving. Aan hen zijn de woorden Gods toevertrouwd. Maar ze hebben die wet met voeten getreden. Van hen is de bediening. Dat wil zeggen de dienst in de tempel. Maar die dienst is hol geworden nu de tempel zelf als het ware een lege ruimte is. En juist degenen die die dienst moesten uitvoeren waren hoofdverantwoordelijk voor de dood van de Heer Jezus. Van hen zijn de beloften. Maar beloften zonder trouw van degene wie ze worden geschonken vervallen. Tot hen behoren de vaderen, maar ze hebben niet gewandeld in het geloof van die vader. En uit hen, niet van hen helaas, want ze hebben hem afgewezen. Uit hen is naar het vlees, en alleen maar in dat opzicht, de Christus. Dat was het allermooiste wat God hen heeft toevertrouwd. En toen ze dat afwezen, ik heb het nu over de massa, niet over de weinigen van Israël die hem toch hebben aangenomen. Toen ze dat afwezen, verloren ze ook als het ware al het andere. Dit was de allerbelangrijkste test. Christus, die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid. Let al even op, ik ga er niet over uitweiden, maar het is een van die bijzondere plaatsen waar het Nieuwe Testament, zeker ook bij Paulus, uitdrukkelijk de godheid van de Heer Jezus wordt bevestigd. Sommige vertalingen verdoezelen dat weg. Dit waren de voorrechten van Israël. Paulus wil als het ware zeggen aan de ene kant, Israël, kijk toch eens wat jullie bezeten hebben, wat God jullie heeft toevertrouwd. En kijk eens hoe jullie daarmee zijn omgesprongen. Maar hij zegt tegelijkertijd ook tegen de heidenen, denk erom dat je nooit laatdunkend over Israël spreekt. Kijk naar Israëls grootheid. Dit is het wat God hun allemaal had toevertrouwd. En tegelijkertijd moet je zeggen dat elke heiden die tot geloof in de Heer Jezus komt, ook al zijn deze zegeningen hem nooit toevertrouwd, in feite het geestelijk profijt ervan heeft. Want wij worden nu zonen van God genoemd. Wij staan in de zegeningen van het nieuwe verbond. Aan ons is de belofte van Abraham waargemaakt. Wij hebben ons bediening en zelfs in het hemelse heiligdom. Al die dingen kun je nu geestelijk op ons toepassen. En daar zit iets heel treurigs in voor Israël. Israël heeft in zekere zin dit allemaal kwijtgeraakt. Ik spreek weer over de massa, niet over de gelovigen onder hen die gelukkig ook zijn. Zij zijn het kwijtgeraakt. En de heidenen zijn in het geestelijk bezit van deze zegeningen getreden, in de geestelijke toepassing van deze zegeningen. Geen letterlijk heiligdom, maar een hemels heiligdom enzovoort. Maar van de grootheid van Israël doet Paulus dus niets af. Maar, en dan komt hij op een belangrijk principe. Dat principe is zeer gewichtig. En dat is dit. Afstamming op zichzelf betekent nog niet dat je bepaalde rechten kunt laten gelden. En dat is nog steeds een dwaling waarin Joden verkeren. Maar soms ook christenen, die op grond van hun afstamming van gelovige ouders, of op grond van hun kinderdoop, of op wat voor gronden dan ook, een bijzondere zegen van God claimen. Maar het is altijd al zo geweest. Niet allen die Israël heten zijn ook Israël. Wat betekent dat? Dat betekent dit. Je kunt het lichamelijk nageslacht van Abraham zijn, terwijl je in geestelijk opzicht geen kind van Abraham bent. Dat principe vinden we elke keer weer in het Nieuwe Testament. Het principe dat als je een Israëliet bent, je niet automatisch de zegeningen deelachtig wordt. Nicodemus moest het leren. De Heer Jezus zei tot hem in Johannes 3, als je niet wederom geboren wordt, kun je het Koninkrijk Gods niet zien. Zelfs al ben jij de grootste theoloog in Israël. De leraar van Israël noemt de Heer Jezus hem. En in Johannes 8 zegt de Heer Jezus uitdrukkelijk tegen de geestelijke leiders van het volk, jullie zijn wel nageslacht van Abraham, maar jullie zijn geen kinderen van Abraham, in de geestelijke zin van het woord. Want dan moet je wandelen in het geloof van Abraham. We zijn dat verschil al tegengekomen in Romeinen 4, waar Paulus hetzelfde betoogt. Je hebt lichamelijke nakomelingen van Abraham, maar je hebt ook geestelijke nakomelingen van Abraham. Dat zijn degenen die wandelen in het geloof van Abraham. Ook die zijn het niet op grond van afstamming of doop. Ze zijn het in Romeinen 4 uitdrukkelijk als ze wandelen in het geloof van Abraham. Dat mag nog wel eens benadrukt worden. Anders maken we weer de fout dat het op grond is van afstamming of wat dan ook. Nee, het is op grond van geloof. En dat betekent, en ook dat is weer zo pijnlijk voor de Jood, maar we moeten het uitspreken. Dat betekent dat een heiden, die tot geloof in de Heer Jezus is gekomen en een kind van God is geworden, meer kind van Abraham is dan een Israëliet die de Heer Jezus afwijst. Dat is pijnlijk om te zeggen, maar het is de waarheid van de schrift. En Paulus demonstreert dat aan de hand van de geschiedenis van de aartsvaders. Niet allen die geroepen zijn, zijn ook uitverkoren. Je kunt het ook zo zeggen. Israël als geheel was een uitverkoren volk. Maar dat had te maken met een positie op aarde ten opzichte van de andere volkeren. Het betekent niet dat elke Jood een uitverkorene is. Er zijn ook wel christenen vandaag die dat denken. Ik heb christenen ontmoet die werkelijk geloven dat alle Joden die straks zullen leven bij de wederkomst behouden zullen worden. En ik heb er zelfs ontmoet die geloven dat alle Joden die ooit geleefd zullen hebben behouden zullen worden. Dat is een regelrechte tegenspraak met wat we hier vinden. Alleen zij die gewandeld hebben in het geloof van vader Abraham zijn behouden. Dat zijn de ware nazaten. Dat is wat Galaten 6 noemt, vers 16, het Israël van God. Het geestelijk Israël, het ware Israël. Dat is wat wandelt in het geloof van vader Abraham. Niet allen zijn Israël in de geestelijke zin, die uit Israël zijn in de natuurlijke zin. Het feit dat je Abrahams nageslacht bent, maakt je nog niet in geestelijke zin een kind van Abraham. Maar staat er, in Isaac zal uw nageslacht worden genoemd. Letterlijk betekende dat, de ware kinderen van Abraham zouden de nazaten van Isaac zijn. Maar hier bedoelt Paulus dat geestelijk. Als je wil begrijpen wat een echt kind van Abraham is, dan moet je kijken naar Isaac als model. In Galaten 4 wordt dat prachtig uitgewerkt. Ismaël tegenover Isaac. Ismaël, een kind van de slavernij, kind zoon namelijk van de dienstmaagd, de slavin. Isaac, een kind van de belofte, van de vrije, Sara. Wij zijn waarachtige kinderen van Abraham als we kinderen zijn zoals Isaac dat was. Kinderen van de belofte. Zoals Genesis 15 het al prachtig zegt. Nageslacht van Abraham op grond van diens geloof. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Daar is een geestelijk nageslacht dat wandelt in het geloof van Abraham. Niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God. Het loutere feit dat je een Jood bent, maar ook het loutere feit dat je gereformeerd bent, maakt je nog geen kind van de belofte. Want daarvoor is niet besnijdenis of doop genoeg, maar het geloof van vader Abraham. En dat was het geloof, hebben we Romeinen 4 gezien, dat op God vertrouwde, dwars tegen de verdrukking in. Dat rekende op God, op Gods genade, op Gods verkiezing, op wat God uiteindelijk in Christus zou doen. Leven uit de dood. Ga nog maar eens terug naar Romeinen 4, waar we dat uitvoerig gezien hebben. Want dit is het woord van de belofte. Hier gebruikt Paulus die uitdrukking in vers 8, die ook in Galaten 4 zo'n belangrijke rol speelt. De kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Maar belofte, dat zullen we straks zien, betekenen ook geen automatisme. We kunnen niet zeggen tegen God, u hebt het beloofd, dus u moet het doen. Als je heel dicht bij God staat, kun je dat zeggen. Mag je dat zeggen onder bepaalde omstandigheden. Maar in zijn algemeenheid mag een mens dat niet zeggen om deze reden. Door onze zondigheid. Dat geldt voor Israël, maar dat geldt, als je het uitbreidt, ook voor de volken. Kan een mens van nature met geen enkele claim tot God gaan? Hij kan niet tegen God zeggen, ik ben een Israëliet, dus u bent verplicht mij te zegenen, want u hebt ons volk uitverkoren. Want Israël heeft door zijn zonde alle rechten verspeeld. Je kunt ook niet zeggen, ik ben een heiden en sinds Israël gevallen is, is het heil tot ons gekomen, dus u moet mij wel zegenen, want ik hoor ook bij die heidenen. Die heidenen al wel even min, door hun zonden, enig recht. Gods beloften, en dat is een heel belangrijk punt voor het verdere verstaan, zijn niet maar gebaseerd op willekeurige verkiezing, maar zijn gebaseerd op zondebelijdenis van de kant van de mens. En die twee dingen horen bij elkaar, zondebelijdenis van de mens en Gods verkiezende barmhartigheid die zich tot die mens uitstrekt. Wat wij dus nodig hebben zijn twee dingen, niet alleen de beloften, want waar wij alles verzondigd hebben, zijn die beloften van geen betekenis meer geworden. We hebben er geen recht meer op. Maar we hebben ook nodig ten tweede Gods barmhartigheid. Die als alles verspeeld lijkt en is, tussen beiden komt om zegen te geven. En dit hoofdstuk werkt dat zo prachtig uit. We komen er vanzelf toe. Maar ik noem dat elke keer in algemene zin, dan kunt u hopelijk de draad vasthouden. Dit is het woord. Omstreeks deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. Sara, dus het nageslacht, is niet Ismaël, maar Isaac. Geestelijk gesproken, de kinderen van de belofte, niet de kinderen van de slavin. Maar dat gaat zelfs nog verder. Want als je dan naar Isaac kijkt, dan zie je dat zijn vrouw Rebecca in verwachting was van twee kinderen. Twee zonen. En toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads bedreven hadden, opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven, niet op grond van werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Beloften en verkiezing horen heel dicht bij elkaar. Want Gods beloften gaan altijd aan de mens vooraf. Die beloften waren er al voordat wij geboren werden. Zoals Gods beloften er al waren, zelfs voordat de mens in de zonde was gevallen. Beloften en verkiezing horen bij elkaar. Verkiezing betekent dat God ons op het oog heeft, ondanks de zondeval. Het is een heel boeiende vraag, maar ik werp hem alleen maar op en ik ga er niet op in. Ik zal direct vertellen waarom niet. Het is een hele boeiende vraag of die verkiezing van God, van voor de grondlegging der wereld, de zondeval veronderstelde of niet. Dat wil zeggen, hield God rekening met het feit dat de mens zou vallen, of heeft hij die verkiezing uitgesproken? Of er nou een zondeval zou komen, ja of nee. Weet u, onze vroede vaderen die de Dordtse synode hebben gehouden, die hebben de Arminianen eruit gegooid. Maar ze waren onder elkaar ook verdeeld. En dat hebben ze toen niet uitgesproken en dat was heel wijs. Je had de bovenvaldrijvers en de ondervaldrijvers. Als u niet weet wat dat is, houd dat dan zo. Maar daar ging het over de vraag, vooronderstelt die verkiezing nou de zondeval, ja of nee? Ik denk dat ik vroeger een bovenvaldrijver was en dat ik nou geleidelijk aan meer een ondervaldrijver ben. Als u niet weet wat het is, laat het maar zo. Maar juist vanwege dit hoofdstuk. Je kunt Gods verkiezing, zeker van ons uitgezien, hoe dit in de eeuwigheid was weten we sowieso niet. Maar zeker van ons uitgezien niet losmaken van onze zondeval. Want de verkiezing betekent dat God ons zich voorgenomen heeft ons barmhartigheid te bewijzen, ondanks die zonden. En die verkiezing gaat aan onze zonden, aan ons bestaan zelfs vooraf. Dat zie je bij Rebecca. Want de verkiezing van Jacob ten koste van Esau die was al geschied voordat die twee geboren waren. Dus het was niet op grond van het feit dat Jacob een goed en Esau een slecht mens zou zijn. Dat is trouwens ook maar betrekkelijk als je kijkt naar wat voor mens Jacob was. Nee, het is echt Gods verkiezing. Vandaar het woord blijven in vers 11. Opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven. Dat wil zeggen, niet afhankelijk zou zijn van wat mensen doen. Waarbij je dan wel bedenkt dat Jacob de zegen uiteindelijk ontvangen heeft. Niet omdat hij een beter mens was dan Esau, maar op grond van Gods verkiezende barmhartigheid. Waar alles verspeeld is, ik zeg het u nog een keer, waar alles verspeeld is door onze zonden, waar we geen enkel recht meer kunnen laten gelden, daar zijn wij puur van barmhartigheid afhankelijk. En als dan de mens de vraag stelt, maar waarom dan de een wel en de ander niet, dan zeg ik, dat kun je en zien vanuit Gods soevereine genade, die verkiest wie hij wil, maar je kunt dat nooit losmaken van onze schuldbelijdenis en ons berouw. Ik had het al even over die Arminianen. Hier lag de kern van het conflict, we hebben het daar wel eens vaker over gehad, tussen Gomarus en Arminius. Ze hingen beide aan een verschillende kant van de kar te trekken. Maar je kunt Gods soevereine verkiezing, die vooral soeverein moet blijven en nooit van ons afhankelijk wordt, ook van onze zonde en onze schuldbelijdenis niet, en die kun je toch tegelijkertijd nooit uitspelen tegen die andere kant. De verantwoordelijkheid van de mens. En ik probeer het altijd zo te zeggen. Er is geen berouwvolle zondaar die tot God komt en dan te horen krijgt: sorry, jij bent niet uitverkoren. Daarom kun je die twee dingen niet scheiden. Het is en blijft Gods soevereine genade. Maar die is nooit los te maken van de berouwvolle zondaar die tot God komt. We zullen dat recht zien bij Farao. Het is niet op grond van werken, maar uit hem die roept. Het is uit God die roept. Hij is de roepende en verkiezende God. Maar het is tegelijk op grond van zondebelijdenis, van het aanroepen van de barmhartige God. De oudste zal de jongste dienen. Zoals geschreven staat: Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Nou, daar heb je nou net die spanning. Want in feite is dit een woord uit Maleachi. 1400 jaar na de belofte. Waarbij God komt terugzien op 1400 jaar geschiedenis van Jacob, lees Israël, en 1400 jaar Esau, lees Edom. Nou, terugkijkend moest hij zeggen: Jacob met al zijn fouten en Israël met al hun fouten was toch een volk waar althans een kern werkelijk probeerde mij te dienen. En die Edomieten, daar wilde niemand van mij weten. Ja, maar dan los je het weer op naar de andere kant. Alsof God terugziende Jacob lief had omdat hij toch God diende en Esau omdat hij God haat. Maar het wordt hier zo gekoppeld dat je die kant van de mens, zijn verantwoordelijkheid om met zondebelijdenis tot God te komen en zich over te leveren aan die barmhartigheid, en die kant van God, zijn verkiezende genade, die nooit afhankelijk is van iets wat de mens doet, die kun je nooit tegen elkaar uitspelen. En dat was, denk ik, de hoogmoed van een theologie uit vroeger eeuwen die dat wel per se wilde uitspelen en wilde oplossen naar de een of naar de andere kant, wat tot het uitwerpen van die Arminianen leidde. En daar zegeviert het menselijk element, een intellect dat per se de waarheid in een schema wil krijgen. Zoals evangelicalen in het algemeen Arminianen zijn, laat het maar eens hardop gezegd worden. Ik niet, maar de meesten wel. Zo heb je ook zoveel Calvinisten die nog steeds in het voetspoor van Gomarus leven. Terwijl als een preek van Arminius in de kerk zouden horen, die aangekondigd zou worden als een preek van een oudvader, zolang die preek maar niet over de uitverkiezing zou gaan, zou u allen daarvan zeer gesticht worden. Dat is wat vijandbeelden doen. Maar goed, Gomarus en Arminius zijn niet belangrijk. Dit is belangrijk. Onze verlossing is 100% afhankelijk van Gods verkiezende genade. Dat is waar. Maar is ook 100% gebaseerd op onze zondebelijdenis. op ons tot God komen om een beroep te doen. Niet op onze rechten, want die hadden we niet, maar op Gods verkiezende genade. En speel dat nooit tegen elkaar uit, alsof het alleen maar het een of het ander kan zijn. En kijk nou hoe mooi dat uitgewerkt wordt. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zou nou juist het geval zijn als God van voor de grondlegging der eeuwen, niet op grond van vooruitgezien geloof, maar op grond van zijn soevereine genade, die dan in feite niet meer van willekeur is te onderscheiden, alsof God van tevoren gezegd zou hebben, die wordt voor eeuwig behouden en die gaat voor eeuwig verloren. Dan zou de vraag heel terecht zijn, is er onrecht bij God? Maar de werkelijkheid is dit. Daarom ben ik een ondervaldrijver geworden, een infralapsarist, zoals dat in de theologie heet. De werkelijkheid is dit. Nou, laat ik het met vertellen met een voorbeeld van een Engelse koning die een Schotse stad belegerde. En hij zei, als jullie je niet overgeven, laat ik jullie allemaal ombrengen. En de stad wilde zich niet overgeven en ze verloren het. Die Engelse koning nam die stad in en hij zei, jullie hebben allemaal de dood verdiend. En toch ga ik een aantal van jullie sparen. Dat was zijn, als u het woord accepteert, zijn soevereine keuze. Hij kon dat doen. Ze hadden allemaal de dood verdiend, want hij had het duidelijk gezegd. En ze waren eigenwijs. En toch verkoos hij er een aantal te sparen. Dat is wat God doet. God heeft niet op een bepaald moment willekeurig besloten. Die wordt behouden en die gaat verloren. Allen hebben gezondigd. En God zegt tegen allen, jullie hebben het eeuwige heil verspeeld en jullie hebben de eeuwige verdoemenis verdiend. En dan besluit hij sommigen te redden. Op grond van soevereine genade. Maar ook op grond van het feit dat dat degene zijn die met belijdenis van hun schuld tot hem komen. Illustratie, de geschiedenis met het gouden kalf. Dat is wat Paulus hier aanhaalt. Ik zal mij erbarmen over wie ik mij erbarmen, mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Waar horen we dat? In Exodus, in het boek Exodus, als het gaat over wat God deed nadat het hele volk, behalve die levieten, zich verzondigd hadden met het gouden kalf. Dan komt Gods wil. Gods wil is niet een willekeur, los van de zondeval van voor de grondlegging der wereld. God komt in als de mens alles verspeeld heeft en zegt, en in mijn barmhartigheid ga ik toch een aantal van jullie redden. En dat zijn degenen die met belijdenis van hun zonde tot hem komen. Mozes voorop. En ook anderen die zich voor God hebben neergebogen. En Farao? Was Farao toevallig een van de mensen die van voor de grondlegging der wereld ertoe bestemd waren verworpen te worden? Lieve mensen, ik hoop niet dat u nou wegblijft de andere keren. Maar ik zal u dit vertellen. In de hele Bijbel is geen eeuwig besluit van verwerping te vinden. Een eeuwig besluit van verwerping is een conclusie van het menselijk intellect. Dat redeneert, als er een eeuwige verkiezing is, dan moet er ook wel een eeuwige verwerping zijn. Nou, voordat je over eeuwige dingen gaat speculeren, zou ik zeggen, zoek daar eerst dan maar eens een Bijbeltekst voor. Weet u wanneer God verwerpt? Want God verwerpt inderdaad. Maar niet van voor de grondlegging der wereld op grond van zijn eigen keuze. God verwerpt een mens die hem verwerpt. Weet u hoeveel kansen Farao gekregen heeft? God wist van tevoren wat er zou gaan gebeuren, dat is een andere zaak. Maar weet u hoeveel kansen gekregen heeft? Elke keer als een plaag weer weggenomen werd, was dat Gods genade. En Farao sloot zich af voor die genade van God. Daarom lezen we ettelijke keren dat hij zijn hart verhardde. En dan pas staat er dat God zijn hart verhardde. God verhardt niet zomaar het hart van een mens, omdat die mens nou eenmaal verworpen is. God verhardt een mens als die mens zich bij voorduur afsluit van de genade. En dat is wat Farao deed. Elke keer kreeg hij genade en nam God de nare gevolgen van de vorige plaag weg. En dan verhardde hij zijn hart weer. En tenslotte zei de Heere God, zo nou is het afgelopen, nou krijg je ook geen kans meer. En dan staat er, God verhardde zijn hart. God verhardt niet de harten van boetvaardige zondaren. God verhardt de harten van mensen die bewust hem de nek toedraaien. Dat was wat met Farao was. Farao werd niet verworpen, omdat hij nou eenmaal een verworpene was van voor de grondlegging der wereld. Farao werd verworpen omdat hij keer op keer de genade van God de rug toekeerde. Zeker, God wist dat van tevoren. Maar niemand is verloren omdat van tevoren vast ligt dat hij een verworpene is. God erbarmt zich over wie hij wil en hij verhardt wie zijn wil. Maar dat is niet een eeuwig besluit van verkiezing en verwerping. Dat is daar waar de hele mensheid in zonde gevallen is. Daar erbarmt God zich over wie hij wil. En als mensen zijn barmhartigheid weerstaan zoals farao, dan verhardt hij hun harten. Niet omdat dat nou eenmaal zo besloten is, maar omdat die mensen daar zelf voor kiezen. Maar Gods wil is en blijft het. Zijn soevereine wil. Hij heeft dat zo besloten, dat zo te doen. En nu zou je tegen Paulus kunnen zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Dan zou je dus mooi achter die soevereine wil kunnen verschuilen. Alsof het er toch niet meer toe doet wat je zegt en wat je doet. En hoe je tegen God je gedraagt. Maar dat is nou juist volkomen verwerpelijk. Nogmaals, God heeft nog nooit een berouwvolle zondaar afgewezen. De heer Jezus zegt in Johannes 6 zo prachtig. Aan de ene kant zeker. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekken. Dat zijn de koorden van Gods zondaarsliefde. Maar aan de andere kant, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Mensen worden verworpen omdat ze God niet willen. En het is niet zo dat ze God niet willen omdat ze nou eenmaal verworpen zijn. Let daarom heel goed op vers 20. Ja, maar mens, wie bent u dat u tegen God het woord opneemt? Zal het maaksel tot zijn maker zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Dat lijkt er even op alsof het hier over de schepping gaat. Zie je wel, we zijn als mensen geschapen, de een tot verkiezing en de ander tot verwerping. Maar het gaat hier niet over de schepping. Het gaat hier al helemaal niet over Gods willekeur. Die de ene wel verkiest en de andere niet verkiest. Het gaat hier over zijn soevereine wil. Over mensen die in de zonde liggen en alle rechten verspeeld hebben. En door die soevereine wil van God, althans een aantal van hen, toch gered worden. Dat is Gods opzoekende zondaarsliefde. En een mens kan zich niet tegen God verheffen. Want zelfverheffing is nou juist het allerlaatste wat je moet doen als je door de zonde alles verspeeld hebt. Dan moet je je niet tegen God verheffen, dat deden de schriftgeleerden en de overpriesters, dat deden farao. En dat doen zoveel geestelijke leiders vandaag. Niet je tegen God verheffen, maar het enige wat je dan past is diepe, diepe verootmoediging voor God. Diepe bekering. En laat je niet in de war brengen door mensen die zeggen, maar dat moet ook van God komen. Dat is op zichzelf al waar, want al het goede komt van God. Ook ware verontmoediging, dat is op zichzelf al waar. Maar het effect daarvan is dat een hele hoop mensen daardoor weer van het evangelie worden afgehouden. Want die denken, oh, maar dat kan ik helemaal niet uit mezelf, dat moet van God komen. En dan ben je precies aan het verkeerde eind bezig. Als God je uitnodigt in het evangelie om te komen tot hem, komt alle die vermoeid en belast zijn. Dan zegt de Heer Jezus niet, ik zeg dat wel tegen jullie, maar jullie kunnen toch niet komen, want dat moet je van de Vader geschonken zijn. Op zichzelf is het waar, maar je zegt dat niet tegen mensen die vermoeid en belast zijn. Die nodig je vriendelijk uit. En als ze dan komen en zich werpen in de armen van de heiland, dan zien ze achteraf, oh, maar dat was eigenlijk niets anders dan de koorden van Gods liefde waardoor ik getrokken ben. Zie je hoe belangrijk het hier is dat we de dingen niet op zijn kop zetten. Als we dat gaan doen, worden zoveel mensen van het evangelie afgehouden. Nee, het past ons niet om Gods wil te weerstaan. Het past ons in diepe verootmoediging tot hem te komen, maar dan ook te weten dat God geen zondaar uitwerpt. De pottenbakker heeft macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat tot eer en het andere tot oneer. Nogmaals, dat gaat niet over de schepping. Hier gaat het over wat God doet met mensen die in de zonde liggen. Vaten, je kunt het ook vertalen als werktuigen, instrumenten. Elk mens is een instrument, elk mens, een instrument om God te verheerlijken. Alleen dat kan op twee manieren. Als God uiteindelijk zijn toren over die mens uitstort, omdat die mens niet boetvaardig is, omdat die mens de vuist tegen de hemel balt, omdat die mens niets van Gods wil weten, minachten tegen die God doet, dan verheerlijkt God zich aan die mens door hem te veroordelen. In zoverre is het een vat tot oneer van zichzelf, maar toch verheerlijkt het God, want God komt aan zijn eer doordat zijn heiligheid gerechtvaardigd wordt. Of God verheerlijkt zich aan een mens, doordat hij zijn heerlijkheid aan die mens openbaar wordt en die mens die heerlijkheid leert kennen. We zullen dat zo zien. Dat is belangrijk. Elk mens in deze zaal is zo'n instrument, zo'n werktuig waardoor God zich uiteindelijk verheerlijkt. Het zij door het oordeel, door de toren, het zij door de barmhartigheid en de heerlijkheid. Kijk maar, er worden hier twee groepen beschreven. De zin loopt niet af, dat doet Paulus wel vaker, hij onderbreekt zich, daardoor ziet die zin er wat raar uit. Maar er zijn twee groepen. Aan de ene kant is daar een groep aan wie God zijn toren wil betonen en zijn macht bekendmaken. Zijn toren over de zonde en zijn macht zoals hij dat met Farao deed, om te laten zien dat hij tegenover al die kleine mensjes die hun vuist tegen hem ballen, dat hij over hen zegen viert. Dat is zijn macht. Hij heeft intussen wel die mensen met veel langmoedigheid verdragen. Alleen al dat laat zien hoe voorzichtig je moet zijn met zo'n idee van een besluit van verwerping. Waarom verdraagt God de zondaar met langmoedigheid? Op het grond van een eeuwig besluit van verwerping, als dat juist zou zijn, zou dat geen enkele zin hebben, want God zou van tevoren weten, die mensen zijn verworpen, dus daar is niks aan te doen. Dat was het hele conflict in 1953 in de gereformeerde gemeenten. Is er een welmenend aanbod van genade, dat wil zeggen, geeft God ook welmenend het evangelie aan de verworpenen? Hoe kan God daarin welmenend zijn, want hij weet toch dat die mensen verworpen worden en het evangelie niet zullen aannemen. Ja, in dat soort toestanden kom je terecht en dan komt daar nog een kerkscheuring ook door. Door dat soort uiterste consequenties van niets anders dan intellectuele speculatie. Maar de werkelijkheid hebben we hier. Waarom verdraagt God mensen met langmoedigheid? Zoals in 2 Petrus 3 vers 9 staat, omdat God wil dat die mensen zich alsnog bekeren. Waarom verdraagt God mensen met langmoedigheid? 1 Timotheus 2 vers 4. Daar hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat alle behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. 1 Timotheus 2 vers 4, 2 Petrus 3 vers 9, onthoud dat. Daarom is God langmoedig. Heel menselijk gezegd, omdat hij hoopt dat die mens zich alsnog zal bekeren. In Genesis 15 zegt God tot Abraham dat zijn nageslacht 400 jaar verdrukt zou worden. Waarom? Pas dan zou de maat van de ongerechtigheid der Amorieten vol zijn. Zoveel geduld had God met die Amorieten. In de tijd van Noach zei de Heer, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Dat wil zeggen, het duurt 120 jaar en dan pas komt de zondvloed. Zoveel geduld had God nog met de mensheid. Waarom? Omdat die langmoedigheid van God mensen alsnog tot boetedoening brengt. Een mens kan zich heel lang tegen Gods wil verzetten, totdat die mens verbroken wordt en zich alsnog bekeert. Stel je voor dat de Heer Jezus 5 jaar geleden was teruggekomen. Dan zouden sommigen van u verloren zijn geweest, omdat ze toen nog niet hem toebehoorden. Dat is de langmoedigheid van God. En natuurlijk komt daar een keer een eind aan. Maar dat is de langmoedigheid van God die ook op u gewacht heeft, die toen nog niet de Heer toebehoorde. Want dat is de langmoedigheid. Maar tenslotte zijn het dan toch vaten van de toren tot het verderf toebereid. Let nou goed op dat verschil. Er staat niet dat God ze tot het verderf heeft toebereid, zoals er even verder wel staat dat God die vaten van de barmhartigheid tevoren tot heerlijkheid heeft bereid. Ziet u hoe belangrijk dat is? Als er een eeuwig besluit van verwerping staat, waarom staat er dan niet dat God die vaten van de toren heeft toebereid, van voor de grondlegging der wereld, tot het verderf heeft toebereid? Dat staat er niet. Het zou ook een strijd zijn met die langmoedigheid, met dat geduld dat God toch met die mensen heeft. Maar van degene die tot de heerlijkheid zijn voorbereid. Daar staat dan dat God dat zelfs tevoren, dat wil zeggen, voor de grondlegging der wereld heeft gedaan. Wie heeft die mensen, die vaten van de toren, dan tot het verderf toebereid? Dat hebben ze zelf gedaan. In 2 Petrus 2 vers 2 kunt u dat lezen over mensen die zichzelf tot het verderf hebben toebereid. Natuurlijk, als een mens hardnekkig is, net als bij Farao, en God verhardt dan het hart van zo'n mens, ja, dan kun je zeggen, op dat moment bereidt God hem voor het verderf. Maar dan pas, niet van tevoren. Als het over een eeuwig besluit van verwerping gaat, wordt ook graag de tekst uit Spreuken 16 geciteerd. Dat de zondaar bestemd is voor de dag van de toren. Maar daar staat niet van voor de grondlegging der wereld, zodat die zondaar helemaal geen kans krijgt, want hij is al van tevoren verworpen. Maar een zondaar, omdat hij een zondaar is, en dat is niet zomaar iemand die gezondigd heeft, maar dat is de goddeloze die zich tegen God verzet, in het boek van de Spreuken. Zo'n mens wordt door God voorbestemd voor het oordeel. En zolang het hart van zo'n mens niet verhard is, kan dat nog altijd veranderen en kan die mens nog altijd zich bekeren. Deze mensen hebben zichzelf ten verderve toebereid. Maar hoe verschillend is dat met die andere vaten, aan wie God de rijkdom van zijn heerlijkheid bekendgemaakt heeft? Mooi is dat, hè? Die heerlijkheid vind je op twee manieren. God maakt ze eerst zijn heerlijkheid bekend en daarna bestemt hij ze tot heerlijkheid. Dus ze leren over die heerlijkheid van God en krijgen dan ook deel aan die heerlijkheid van God. Ze hebben gehoord van die rijkdom van zijn heerlijkheid. Het zijn de vaten van de barmhartigheid. Daaraan zie je, het zijn zondaren. Ze zijn niet voorbestemd van voor de grondlegging der wereld toen ze nog helemaal geen barmhartigheid nodig hadden. Maar als zondaren, die alleen maar kunnen leven uit de genade van God, als vaten van de barmhartigheid, worden zij op grond van Gods verkiezende genade en op basis van hun bekering en geloof voorbereid tot de heerlijkheid. Maar nu komt er een belangrijke sprong. In feite hebben we tot nu toe steeds alleen maar over Israël gehad. Althans, het ging over de bijzondere positie van Israël. Het ging erom te verklaren waarom Israël toch buiten de boot is gevallen. Althans, verreweg de meeste van hen, dat kwam door hun eigen schuld, want beloften zijn geen garantie. Als je alles verzondigd hebt en je steekt ook nog eens je kop in de wind, ja, dan gaan de beloften langs je heen. En als je leeft uit de genade van God, uit de barmhartigheid van God, en dat kan alleen maar als je jezelf ziet als een miserabele zondaar, dan zijn de beloften aan jou effectief geworden. Dan gaan de beloften aan jou in vervulling. Maar waar dat zo is voor Israël, daar is dat ook voor de volkeren. En nou is pas weer terug bij wat hij al in Romeinen 3 en 4 betoogd had. Want als dat de enige manier is waarop de Israëliet uiteindelijk de zegeningen krijgt, niet alleen maar krachtens Gods belofte, maar ook krachtens geloof en wedergeboorte, en zich buigen onder Gods oordeel, en met zondebelijdenis tot God komen om zo de zegening te ontvangen. Ja, maar dan is er geen enkele reden waarom dat ook niet voor de heiden zal gelden. Die heiden heeft wel geen belofte van huis uit meegekregen. Maar Joden en heiden zijn gelijkelijk zondaren en ze hebben beide nergens recht op. De Jood had belofte, maar heeft er geen recht op. En de Jood heeft geen belofte en heeft dus helemaal geen rechten. Ze hebben allebei geen rechten. Dus zijn ze, als ze gezegend worden, alleen maar van Gods genade en barmhartigheid afhankelijk. Begrijpt u? Als Israël alleen nog maar de zegen kan krijgen, niet op grond van afstamming, niet op grond van verdiensten, maar op grond van genade, dan waarom niet de volken? Ja, precies. Daarom hebben wij het ook ontvangen. Op grond van Gods verkiezende genade en op grond van bekering en geloof. En Paulus illustreert dat aan de hand van een bekende tekst die ik straks al even noemde uit Hosea. God heeft ons geroepen. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de volken. Want hij zegt in Hosea, ik zal niet mijn volk noemen en de niet geliefde, geliefde. Sommige mensen denken dat zo'n passage laat zien dat Paulus Hosea 1 dus helemaal uitlegt als betrekking hebbende op de volkeren en dat er dus geen bijzondere toekomst voor Israël meer is. Nou, we zullen later in Romeinen 11 zeggen dat straks het gehele Israël van God behouden zal worden. En we weten uit het profetisch woord dat Israël zelfs een heel bijzondere eigen toekomst heeft. Nee, Paulus doet heel wat anders hier. Paulus is toch juist begonnen met over Israël te spreken. Het gaat toch over Israël in de eerste plaats. Dus als hij Hosea 1 citeert, is dat net zo goed om duidelijk te maken, of zelfs in de eerste plaats duidelijk te maken, dat Israël eens behouden zal worden. God heeft op dat volk Lo-Ammi geschreven, zo staat het in het Hebreeuws van Hosea 1. Dat betekent niet mijn volk. Veel christenen vergeten dat. Maar zolang Israël zich niet bekeert, staat op dat volk geschreven Lo-Ammi, niet mijn volk. Niet mijn volk, dat betekent dat Israël gewoon één geworden is als de andere volkeren. Verschillende profeten, met name Jeremia, laten dat zien, ook Amos. Door zijn zonde is Israël gewoon één van de goyim geworden. Dat wil zeggen, ze kunnen geen bijzondere rechten meer laten gelden, want door hun zonde zijn ze net als de andere volken. En dus van Gods genade afhankelijk. Maar door die genade komt er een moment dat ze weer door God genoemd zullen worden, mijn volk. Maar dat geldt niet per se voor heel Israël. Er staat bij, ze zullen zonen van de Allerhoogste God genoemd worden. Nou, we weten in het Nieuw Testament, zo word je een zoon van God krachtens geloof. Niet automatisch omdat je toevallig een Israëliet bent. Hoe word je een zoon van God als je wel een Israëliet bent? Krachtens hetzelfde geloof. Dezelfde wedergeboorte. Maar nou, als dit straks voor Israël letterlijk in vervulling gaat, dan is het principe evenzeer van toepassing op u en mij. Want wij waren van nature niet mijn volk, niet Gods volk. Israël is het geworden door zijn zonde. Wij waren het al van huis uit, dus dat hebben we gemeenschappelijk. Zij zijn het geworden, niet Gods volk. Wij zijn het van huis uit, niet Gods volk. We staan dus op dezelfde bodem. We zijn van dezelfde genade afhankelijk, zodat wij nu Gods volk mogen genoemd worden. Dus daarbij is het helemaal niet nodig om te zeggen, Hosea 1 heeft geen letterlijke vervulling voor Israël meer. Daar gaat het Paulus helemaal niet om. Integendeel. Maar hij laat wel zien dat het principe evenzeer voor ons van toepassing is. En het zal zijn op de plaats waar, dat betekent overal waar tot hen gezegd wordt, u bent mijn volk niet, daar zullen zij zonen van de levende God worden genoemd. Ik citeerde dat vers al. Dat betekent overal waar Israëlieten zich buigen onder het oordeel van God, erkennen dat zij geen enkele rechten kunnen laten gelden, erkennen dat ze slechts uit de barmhartigheid van God kunnen leven, en erkennen dat God zijn barmhartigheid ons betonen kan uitsluitend op basis van het werk van de Heer Jezus Christus, dan zullen zij zonen van de levende God genoemd worden. Maar het principe geldt ook voor elke heiden. Hij heeft ook geen rechten. Hij kan ook alleen maar komen tot God met beroep op diens barmhartigheid. Hij kan ook alleen maar leven uit de genade die de Heer Jezus voor ons bewerkt heeft op het kruis. En hij komt binnen langs dezelfde weg. Door dezelfde poort. De poort van Gods verkiezende genade. En zo worden ook wij zonen van de levende God genoemd. Dat hebben we al gezien. Ook wij zijn uitverkoren, zegt Paulus al, geroepenen in hoofdstuk 1 vers 7. Tevoren bestemd, zegt hij in hoofdstuk 8 vers 29. Zonen van God, meermalen zelfs in Romeinen 8. Al die dingen past hij ook op de gelovigen uit de volkeren toe. En Jesaja roept over Israël uit. Al was het getal van de zonen van Israël als het zand van de zee, het overblijfsel zal behouden worden. Ook dit is een belangrijk principe. Het sluit aan bij het voorgaande, maar het brengt nog een nieuw element in. Dat is de boodschap van een overblijfsel. En ik zeg dat ook tegen u die misschien meent dat als straks Heer Jezus terugkomt, elke Israëliet die dan op aarde zal worden, al is hij nog zo'n grote godlogenaar, automatisch behouden zal worden. Of automatisch tot geloof zal komen, of wat dan ook. Dit is een Bijbels beginsel. In elke fase van de heilsgeschiedenis zien we dat. Als er oordeel komt, geldt dat oordeel de massa, maar het is nooit het hele volk of de hele mensheid. Een overblijfsel zal behouden worden. Denk erom, dat is ook de uitkomst van de geschiedenis van de christenheid op aarde. Ook daarvan komt de massa onder het oordeel van God. Dat is het grote Babylon van het boek Openbaring. Maar een overblijfsel zal behouden worden. En dat zal niks met kerk of kring te maken hebben, maar met een persoonlijke geloofsrelatie die we hebben met de Heer Jezus Christus, met God de Vader. En zo is het in Israël ook. Het is in alle tijden zo geweest dat de massa van het Joodse volk eigenlijk de Heere de rug toekeerde en dat het overblijfsel behouden werd. Nauwelijks had God de wet gegeven of de massa kwam onder het oordeel. En toen ze zich verzondigden bij Kadesh Barnea, zei God: alleen degene onder de 20 zullen het land binnengaan. En zo is het steeds geweest. Een overblijfsel zal behouden worden. Een rest zal zich bekeren, zegt Jesaja 10 en dan nog een paar keer. Sha'ar Yashuv, zo noemde hij zijn eigen zoontje. Een rest zal zich bekeren. Een rest. Daar zitten twee kanten aan zo'n rest. Je kunt zeggen, denk erom, het is maar een rest. Het is niet heel Israël. Als wij zien dat de grote massa van Israël, van Christus, niets wil weten. En kijk uit hoor, want er zijn er ook die een messiaans hart hebben. God hoeft maar even het deksel van hun aangezicht weg te nemen en ze zullen de Heer Jezus erkennen en herkennen. Ze staan als het ware op de wip. Ze hebben dat duwtje van de Heilige Geest nodig. Over hen heb ik het niet. Maar ik heb het over die onbekeerlijke massa. Daarvoor geldt hetzelfde. Een overblijfsel zal behouden worden. Een overblijfsel uit de christenheid zal behouden worden. Je kunt zeggen, wat jammer, het is slechts een overblijfsel. Kun je zeggen. Je kunt het ook precies andersom zeggen. Je kunt zeggen, wat geweldig goed. Alle Joden zijn onder het oordeel gekomen. En toch wordt een rest behouden. Alle christenen als getuigen van God op aarde in een gezamenlijkheid zijn onder het oordeel van God gekomen. Maar toch, een rest wordt behouden. Je kunt er van twee kanten naar kijken. Het is maar een deel, ja, dat is de boosaardigheid van het menselijk hart, of je nou Jood, christen of heiden bent. Je kunt ook zeggen, gelukkig toch nog een rest behouden. Dat is Gods verkiezende genade en barmhartigheid. Kijk er positief naar. Het overblijfsel zal behouden worden. Dat is positief. En kijk er niet naar dat het slechts een rest is. Want het is oneindig veel meer dan niets. Het had ook niets kunnen zijn als God met ons gehandeld had naar onze zonden. Want de Heer zal ten einde toe met haast een zaak doen op de aarde. Dat zijn prachtige woorden uit Jesaja 10, ik noemde dat al. God gaat door. En Jesaja ziet het positief. Ondanks alles wat Israël misdaan heeft. God reserveert in zijn verkiezende genade voor zich die rest. Dat is Gods verkiezende genade. De andere kant is dat dat allemaal die mensen zullen zijn die met diepe verootmoediging en berouw en belijdenis straks tot hem zullen komen. Dat is de andere kant. Daarom staat er, als de Heere Zebaot ons geen nageslacht had gelaten, dan zouden wij als Sodom en Gomorra geworden zijn en aan Gomorra gelijk gemaakt. Daar zie je nog weer eens die kant van de soevereiniteit van God. Want het is de Heere Zebaot. Yahweh Tsebaot, de Heere der Heerscharen betekent dat. Het is de Heere der Heerscharen. Dat is een naam van zijn soevereine macht. Hij regeert over alles. Hij regeert over de hemelse legerscharen en de aardse legerscharen. En hij heeft ons dit nageslacht gelaten. Het is niet onze verdienste. Het is zijn verkiezende genade en barmhartigheid. Anders dan zouden we met al onze beloften en alle verkiezingen, met alle bijzondere positie die Israël ontvangen heeft. En eigenlijk moet je zeggen na 2000 jaar christenheid, die ook wij ontvangen hebben. Zoveel zegeningen, zoveel dingen zijn ons toevertrouwd. Maar de geschiedenis van de christenheid is eigenlijk nog treuriger dan de geschiedenis van Israël. Dan mogen we wel eens goed bedenken. Voordat we neerkijken op wat Israël allemaal verknoeid heeft. De christenen hebben meer verknoeid. Voor zover je het vergelijken kan, meer verknoeid. Maar als je terugkijkt op Israëls geschiedenis, of beter gezegd, als je vooruitkijkt hoe het straks zal aflopen, dan zeg je, oh Heere, wat bent u geweldig. Dat u Israël toch nog een nageslacht hebt gelaten. Een geestelijk nageslacht. En als je kijkt naar de christelijke kerk, dan zeg je, oh Heere, wat bent u geweldig. Dat u straks deze kerk, ik bedoel nu de kerk met een grote K, het geheel van de ware christen, van de christenen, dat u deze christelijke kerk nog een nageslacht hebt nagelaten. Want anders zou Israël zijn geworden als Sodom en Gomorra, en anders zouden wij zijn geworden als Sodom en Gomorra. Lieve mensen, niet rechten is ons onderwerp. Want wat we ook aan belofte ontvangen hebben, En je zou zelfs kunnen zeggen, de moederbelofte van Genesis 3 hield een belofte in voor de hele mensheid. En je zou zelfs kunnen zeggen, de belofte aan Abraham gegeven, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden, was een belofte voor de hele mensheid. In die zin hadden zelfs wij belofte, wij als heidenen. Door de zonde kunnen we echter geen enkel recht laten gelden. God effectueert zijn belofte. Maar niet als een automatisme, omdat hij het nu eenmaal heeft beloofd. Hij volvoert ze aan diegene die zich openstellen voor zijn barmhartigheid. Door zondebelijdenis, door overgave, door berouw. Door zich in zijn armen te werpen. Met niets in je handen dan alleen je zonde. Om barmhartigheid te ontvangen, moet je een ellendeling zijn. Ik zei dat straks en laat ik als allerlaatste dat nog even mogen zeggen. Ik zei miserabel. Het Latijnse woord voor barmhartigheid is misericordia. Daarin zit dat woord misère. Dat wil zeggen, cordia komt van het woord voor hart. Het is Gods hart dat zich neerbuigt naar mensen in de misère, in de ellende. Dat is de ellende van de zonde. Barmhartigheid en onze zondigheid horen dus bij elkaar. Gods barmhartigheid is meer dan zijn genade. Het is de goedheid van God die zich neerbuigt tot mensen die zitten in de ellende van de zonde. En elk mens zit in die ellende. Maar er zijn er die dat ootmoedig voor God erkennen en er zijn er die erom lachen. En er is nog een hele tussengroep die onverschillig is, dat is bijna net zo erg. Dat is verschil. Om Gods barmhartigheid te ontvangen, moet je van jezelf erkennen dat je ellendig bent. En geen enkel mens hoeft bevreesd te zijn dat als je het als een ellendige zondaar tot God komt, dat hij je zal uitwerpen. Want in zijn langmoedigheid verlangt hij er al zo lang naar, ook naar u die hier nog zit en die barmhartigheid nog niet hebt leren kennen. Verlangt hij er al zo lang naar om zijn barmhartigheid aan u kwijt te kunnen. En zijn barmhartigheid is niet afhankelijk van de diepte van uw ellende, besef. Want dan maken we er stiekem toch weer een goed werk van. Als je zo komt, als een ellendige zondaar, is die barmhartigheid er voor u. En reken er maar niet op dat uw ellende, besef, diep genoeg zal zijn. Dat komt pas veel later. Veel later. Het is onbarmhartig om dat van een zondaar te eisen voordat hij tot bekering is gekomen. Dat hij eerst diep ellende besef moet hebben. Dat kan niet eens. Dat is onmogelijk. God zegt via Ezechiël tot zijn volk, toen jullie bekeerd hebben, toen pas zijn jullie gaan zien hoe ellendig je waren. Niet eerst ellende beseffen, dan bekering. Kan niet eens. Maar als een mens tot God komt, omdat hij weet, ik heb Gods barmhartigheid nodig, dus als een klein beetje ellende besef, dan pas, krachtens het nieuwe leven en de Heilige Geest, zul je steeds meer zien hoe ellendig je van jezelf bent en hoe groot Gods barmhartigheid is. Ik wens het u allen van harte toe. God zegene zijn woord.